Je luistert naar I Love My Back, de podcast. Elke eerste maandag van de maand posten we een nieuwe aflevering.
Wij zijn Jana en Julia van stichting I Love My Back. Wij hebben beide scoliose, dat is een aandoening aan de ruggengraat, waarbij er bochten en een verdraaiing zijn ontstaan. Dit geeft je leven een andere wending, waardoor wij veel met onze rug bezig zijn.
Bij stichting I Love My Back vinden we het belangrijk om elkaar een steuntje in de rug te geven. Meer mensen met scoliose te leren kennen en ontmoeten. Uiteindelijk willen we meer liefde voor de rug verspreiden.
En daarvoor kan je ons ook volgen op onze social media, zoals Instagram op Facebook. Op Instagram is dat @ilovemyback.nl, waar we ook het gesprek vaak voortzetten. Of vind meer informatie op www.ilovemyback.nl. Vandaag in de aflevering gaan we het hebben over onderzoek naar de impact van scoliose. En dat is met Tomé Hoele. Dankjewel dat je hier bent en wil je jezelf wat verder voorstellen?
Zeker, superleuk dat jullie mij hebben uitgenodigd voor deze podcast. Nou, zoals je al even zei, ik ben Tomé. Ik ben onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum in Maastricht. Ik werk op de afdeling orthopedie en ik hou me dan ook vooral bezig met onderzoek naar scoliose.
Ja, en hoe ben je daarbij gekomen?
Ik heb tijdens mijn bachelor gezondheidswetenschappen, wou ik eigenlijk wat extra onderzoek doen. Mijn vriend die deed heel veel onderzoek met scoliose en 3D-scanners. Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. En toen ben ik er een beetje ingerold via mijn docent destijds. Toen ben ik hier op de afdeling beland. Toen hebben we verschillende onderzoeken opgezet en eigenlijk bekeken wat ik nou het leukst vond. En ik vond de groep tussen 10 en 18 jaar eigenlijk het leukst. Daar gebeurde het meest. Het heeft ook heel veel impact in die periode. Dus toen dacht ik, daar wil ik voor die groep wil ik wat betekenen. En toen ben ik eigenlijk begonnen met onderzoek doen naar scoliose braces. En nu dan ook een studie naar de impact van scoliose.
Ja. Oké, en de impact van scoliose klinkt natuurlijk nog heel breed. Kan je daar wat meer over toelichten?
Jazeker. Ja, we hebben nu een studie opgericht waar we door middel van een vragenlijst eigenlijk in kaart proberen te brengen wat de impact of invloed van scoliose is op iemands dagelijks leven. En dan kijken we bijvoorbeeld naar de zorgkosten, dus hoe vaak moet iemand terug naar het ziekenhuis? Of hoe vaak hebben ze controles? Hoe vaak moeten ze een nieuwe brace eventueel? Of een scoliose operatie? Want dat zijn ook best dure ingrepen voor de zorg. En we wouden ook kijken naar bijvoorbeeld de kwaliteit van leven. Dus hoe is iemand... Wat is de impact van scoliose op iemands mentale gezondheid bijvoorbeeld? Of op relaties? Hebben ze daar moeite mee? Kunnen ze niet altijd met hun vriendjes of vriendinnetjes spelen? Of missen ze schooldagen? Eigenlijk al die verschillende aspecten wouden wij in kaart brengen. En dan gedurende tijd een beetje volgen. Dus ook bij mensen die nu 50 of 40 zijn bijvoorbeeld. Heeft het nog steeds zoveel impact? Of wisselt die impact een beetje gedurende hun leven?
Ja, en kon je daar al onderzoek over vinden?
Nee, in Nederland is er tot op heden, zover ik weet, geen onderzoek naar gedaan. Wel naar de kwaliteit van leven, dus wel naar bijvoorbeeld de mentale aspecten of dat mensen minder vaak naar school kunnen of schooldagen missen vanwege pijn of andere klachten. Hebben jullie misschien zelf ook meegemaakt. Maar echt naar de kosten bijvoorbeeld die daar dan ook mee gepaard zijn. En daar is in Nederland nog geen onderzoek naar gedaan. En in het buitenland doen ze heel veel onderzoek en richten ze zich dan vooral op de kosten van een operatie. Maar een operatie gebeurt 1 à 2 keer. En er zijn natuurlijk heel veel andere aspecten die daar ook bij horen. Dus een bracebehandeling, niet iedereen wordt geopereerd. Dus er zit ook een bepaald kostenplaatje of een impactplaatje bij.
Ja, dus eigenlijk maak je daarbij ook meteen het proces helemaal van de behandelingen in kaart. Naast wat dat dan kostenplaatje is en dan ook nog eens... Hoe de ervaring voor de mensen zelf is, eigenlijk. Zeg ik het dan goed?
Ja, klopt helemaal.
En wat heb je zelf gemerkt tijdens het opzetten van dit onderzoek? Ben je ergens tegen aangelopen of iets wat je heel erg belangrijk vond?
Ik denk dat ik me in het begin een beetje heb verkeken op hoeveel verschillende aspecten een rol spelen tijdens dat hele proces. Dus het is niet alleen inderdaad hoe vaak moet iemand naar de dokter, maar ook hoeveel schooldagen mis je of hoe ga je in kaart brengen hoe vaak iemand zich bijvoorbeeld toch eenzaam heeft gevoeld door de scoliose of niet met vriendinnetjes of vriendjes kon spelen. Je weet dat ergens wel en je hebt het wel door, maar om dat echt concreet in kaart te brengen, dat is wat lastiger. En daar heb ik me denk ik in het begin wel even op gekeken hoe groot dat dan was en wat er allemaal bij kan kijken. En ook hoeveel zorgbehandelaren we eigenlijk hebben die daar ook een rol bij spelen. En dat opzoeken, want ik heb contact gehad met verschillende artsen, maar ook schooltherapeuten of fysiotherapeuten in het algemeen. Dus patiëntenvereniging, omdat ik zoveel mogelijk mensen ook wou betrekken. En dat is ook in het begin gewoon een beetje spannend, want het zijn zoveel verschillende groepen. Iedereen moet dan met hetzelfde doel mee willen doen. Ja, en dan samen probeer je daar dan een beetje een weg in te vinden. Dus dat kan nog wel eens lastig zijn.
En hoe heb je dat precies aangepakt? Welke categorieën je onder impact beschouwde?
Er zijn een aantal algemene standaarden. Dus dan kijk je inderdaad bijvoorbeeld naar fysieke beperkingen of klachten, psychische beperkingen en klachten. En eigenlijk hebben we die standaard opties, dus het aantal huisartsbehandelingen en het aantal tripjes naar het ziekenhuis, die hebben een beetje uitgebreid met het zorgpad wat er in Nederland dan beschikbaar is voor scoliose patiënten. En gezien ik in het ziekenhuis werk, was dat in het begin heel even zoeken, want ons ziekenhuispad hier voor een patiënt is natuurlijk wel anders dan patiënten die wellicht niet zodanig veel klachten hebben dat ze ook daadwerkelijk in het ziekenhuis zelf heel vaak zijn. Dus dat was best even zoeken in het begin hoe je dat nou moest doen en wat we dan allemaal mee moesten nemen. Dus toen hebben we ook met best wel wat patiënten toch wel gesproken om te kijken van goh, wat hoort er nou allemaal bij of welke dingen zijn belangrijk?
Ja, wel mooi dat je eigenlijk bijna dat proces dan een beetje doorloopt en daarin ook een stukje van onze ervaring meekrijgt, zeg maar, van dat zoekproces. Want dat hoor ik dan bijna ook wel, dat misschien dat proces ook niet altijd even duidelijk is voor mensen met scoliose, misschien wat voor hulp er überhaupt is en waar je dat kan vinden.
Ga je dat ook voor mij ook al even zoeken? En ik denk dat als patiënt zijnde ook best een zoektocht kan zijn. Naar welke instanties moet ik? Of welke behandelaren zijn er? En ik denk ook op het gebied van samenwerking tussen die behandelaren, dat daar echt nog wel wat winst te behalen valt.
Ja.
Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben, maar ik denk dat dat best een zoektocht kan zijn.
Ja, nee, zeker. En dan, weet je, als onderzoeker hebt al een bepaalde strategieën en je kent al een beetje wel dit veld. En dan als je dan zelf scoliose hebt en vaak ben je ook jonger, dus vaak nog minder ervaring met überhaupt de medische wegen. Ja, dan is het toch wel echt wel je eigen zoektocht. En dan is het soms bijna van moet je geluk hebben of je de goede mensen om je heen verzamelt. En eigenlijk zou je dat voor de zorg niet willen, dat het bijna om geluk gaat, dan dat je gewoon goede zorg aangeboden kan krijgen. Ja, ga je dat dan eigenlijk ook in kaart brengen of neem je dat ook mee? Dat was me nog niet helemaal duidelijk, maar...
Ja, we proberen dat wel mee te nemen in zoverre dat we naar die verschillende items gaan kijken die dus aan bod komen tijdens dat hele proces. In een van de vragenlijsten zit ook de vraag of patiënten blij zijn met het gekozen beleid voor hun zorg. En of ze dat opnieuw zouden kiezen. Die vraag kunnen we al best wel veel halen. Of mensen toch moeite hadden met hun zorgpad. Of dat het onduidelijk was. Of dat ze, hadden ze het nog een keer gedaan, hadden ze dan andere keuzes gemaakt. En dat kunnen wij dan weer meenemen in een soort van advies naar de beleidsmakers. Maar ook naar de ziekenhuisartsen ook. Bijvoorbeeld. Om aan te tonen van, goh, daar moeten we even wat meer aandacht aan besteden. We moeten duidelijker maken aan een patiënt hoe het eruit gaat zien. Wat kunnen ze precies verwachten? Of bij wie kunnen ze terecht? En wanneer? Dat zullen wij zeker meenemen in de conclusie, zeg maar.
Ja, nee, ja, zeker heel goed. Want inderdaad, wat wij zo met de stichting, waar wij in eerste instantie de ruimte aan proberen te geven, zijn de verhalen van mensen met scoliose die super waardevol in zijn. Want daarin merken we ook van sommige struggles of hoe noem je dat? Drempels die wij ervaren. Soms als je dan die als enige ervaart, denk je dat je er alleen in staat. Dus wat wij ook met die podcast proberen te doen, is die mooi naar boven te halen. Dat we inderdaad merken, oh, misschien hebben meer mensen moeite met bijvoorbeeld lang zitten, om maar iets te noemen. Maar wat jij inderdaad doet met dat onderzoek, is dan gewoon eigenlijk nog meer ervaringen op een bepaalde structuur, zeg maar, verzamelen. Waardoor, kijk, één zo'n podcastaflevering voor in de politiek of een beleidsmaker zegt niet zoveel. Maar als er echt heel veel data bij elkaar gaat komen, dan heb je eigenlijk gewoon een beter verhaal, waardoor zij ook in het beleid en eventuele veranderingen voor de zorg kunnen zien, oh, er is wel degelijk dat dit echt nodig is. Dus dat ook iedereen's ervaring echt heel waardevol is, individueel, en dan hoe jij het allemaal bij elkaar gaat brengen. Dat wordt dan heel interessant, zeg maar.
Ja, elke ervaring telt. En
yes.
Ook in het geheel dan inderdaad naar de politiek of naar beleidsmakers. Dan is hoeveelheid toch wel vaak een maatstaf. Hoe jammer dat soms ook is. Dus hoe meer data wij verzamelen inderdaad. Hoe concreter ik bepaalde punten of aandachtspunten echt kan neerzetten. En dan kunnen we inderdaad daaruit ook weer verder adviseren. Onderzoeken. Of bijvoorbeeld, er is best nog wel een discussie in de wereld over het screenen op scholen. Ja, zien wij dat er toch echt best wel veel vraag naar is of behoefte voor is. Ook in het kader van zorgkosten, want dat is voor de politiek ook vaak een factor die meespeelt. Als die heel hoog zijn later en we kunnen dat door middel van preventie en of eerdere diagnoses wat omlaag brengen. Ja, dat is niet alleen voor de patiënt heel waardevol, maar ook in het hele algemene kostenplaatje van de zorg en alles betaalbaar houden voor iedereen.
Ja, precies. En wat merk je zelf wat er op dit moment gebeurt op het gebied van scolioseonderzoek? Je noemde net al die discussie over screening bij scholen.
Ja, daar is wat oneenigheid altijd over of het nou wel of niet zinvol is. Dus daar is momenteel, vindt er toch nog wel wat onderzoek naar plaats, gelukkig. De onderzoeken richten zich ook meestal wat meer op preventie. Waar voorheen heel veel onderzoek was naar operatietechnieken, is dat toch vaak ook vandaag wat meer over op welke manier kunnen we iemand behandelen zonder dat we tot een operatie moeten komen. Nieuwe braces, de nachtbraces bijvoorbeeld, nu een brace waar veel onderzoek naar gedaan wordt. Wij doen zelf ook onderzoek naar een andere type brace, een wat lichtere versie. En zo hopen dat hij daarmee wat lichter, wat fijner zit, wat meer gedragen kan worden daardoor. En dat we daardoor betere resultaten hebben en wellicht een operatie kunnen voorkomen. Dat is uiteindelijk dan wel het doel. Dus ja, er is best wel veel onderzoek. En ik denk wat nu ook vooral naar voren komt, is de impact of de invloed van het psychisch welzijn of het mentaal welzijn van patiënten. Voorheen was het toch wel zo vaak, je bent patiënt, je bent een nummertje in het ziekenhuis en best wel een anatomisch plaatje. En nu kijken we er toch wel wat meer in het algemeen naar. Van zijn andere aspecten die ook een rol spelen, die ook heel belangrijk zijn. En dat vergt ook weer nieuwe veranderingen en technieken in de zorg, waardoor we dus wat meer samenwerken bijvoorbeeld met andere zorgverleners of disciplines. En dat is wel belangrijk.
Ja. Heb je het idee dat we eigenlijk daar van dat onderzoek pas echt aan het begin staan?
Oh, dat is een lastige. Ja en nee. Een beetje wel, omdat het toch best wel vreemd is dat het zo lang heeft geduurd voordat we dat nu echt bewust aan het onderzoeken zijn. Mm. En ook dat de patiënten zelf veel meer inspraak geven in het onderzoek dat we doen. Dus die proberen we er steeds meer bij te betrekken. Omdat er gelukkig nu in korte tijd ook wel heel veel onderzoek naar gedaan wordt. Dus daar zijn we ook al echt wel wat stappen in aan het maken. Maar ja, ik denk in dit opzicht meer is altijd beter. En hoe meer inzicht we krijgen in de processen en de paren en de behandelaren of de mensen die een rol spelen, hoe we die ook beter kunnen begeleiden. Dus ook ouders bijvoorbeeld. Dat heeft veel, veel waarde, denk ik.
Ja. Ja, want wie is inderdaad precies je doelgroep voor het onderzoek en de vragenlijsten?
Ja, voor de studie naar de impact van scoliose beogen we patiënten vanaf 10 jaar te includeren. En dan eigenlijk tot we hebben geen maximale leeftijd. Dus daar proberen we echt wel een beetje het hele levenspad van patiënten in kaart te brengen. Ik denk dat de impact, maar dat weten jullie denk ik beter, tijdens een levensfase best wel kan veranderen. Hmm. Iemand die misschien wendt aan de dagelijkse pijntjes of beperkingen. Dat kan wellicht tijdens een zwangerschap bijvoorbeeld toch weer heel erg sterk naar voren komen. Ook tijdens de puberteit. Dus, ja, die doelgroep proberen we eigenlijk zo breed mogelijk te houden.
Ja, zodat je echt... je wil eigenlijk een soort totaalplaatje hebben.
Ja. Ja, absoluut.
Eigenlijk moet iedereen met scoliose moet je een vragenlijst invullen.
Bij deze de oproep. Mocht je het niet al gedaan hebben, zou het heel, heel, heel waardevol zijn als je de vragenlijst toch wil invullen.
Ja, en dan wat kunnen ze dan inderdaad... kan je het iets concreter maken? Zo van, stel dat ik die vragenlijst wil gaan invullen, wat kan ik dan verwachten?
Het is een online vragenlijst. Het is in principe anoniem, behalve dat we vragen om eventueel e-mailadres, mocht je voor vervolgonderzoek benaderd willen worden. Ja, dan is de vragenlijst, als je die invult, bij deze dan niet meer anoniem of niet volledig. De vragenlijst bestaat uit 4 andere vragenlijsten. 2 vragenlijsten die gaan over kosten die gepaard zijn met de zorg. Dus bijvoorbeeld hoeveel huisartsbehandelingen heb je in de afgelopen 3 maanden gehad? Vaak ben je naar het ziekenhuis gegaan? Dat soort vragen. Dan zit er een vragenlijst bij en die gaat meer over werk. Dus voor de werkende mensen of ook onbetaald werk wordt daar meegenomen of vrijwilligerswerk. En dan vragen we bijvoorbeeld, heb je klachten gehad tijdens je werk? Heb je wegens ziekte een aantal dagen niet kunnen werken? En dat proberen we dan in kaart te brengen. En dan zitten er nog 2 vragenlijsten bij en die gaan over de kwaliteit van leven. 1 daarvan is een algemene vragenlijst die bij heel veel aandoeningen gebruikt kan worden. En dat gaat over echt de algemene vragen. En dan is er een vragenlijst die specifiek is voor de scoliose patiënten. Dus die hebben ze vaak ook, als ze in het ziekenhuis bekend zijn, ook al vaker ingevuld. En die gaat dan echt specifiek over hoeveel pijn heb je de laatste tijd ervaren. Ben je blij met hoe je rug er nu uitziet? Zou je hetzelfde beleid qua behandelingen kiezen? Of zou je toch iets anders willen doen? En die 4 vragenlijsten hebben we dus nu samengevoegd in 1. En dat duurt dan ongeveer 20 tot 30 minuutjes om hem in te vullen.
Ja, ja, we zitten nu in 2022. Dus voor niet iedereen luistert deze aflevering misschien als die meteen uitkomt. Maar dit jaar dus... kan die nog ingevuld worden. En dan volgend jaar gaat ze met het onderzoek verder aan de slag. En dan, wie weet, kan je dan op een gegeven moment wel de resultaten met ons delen.
Ja, zeker. En heel leuk om tegen die tijd de resultaten te kunnen delen, hopelijk. En dan komen we gelijk ook weer op een puntje bij, wat ik eigenlijk net nog niet had gezegd, maar wat ik wel zou willen zeggen. Is dat er ook nu een shift is naar het vertalen van de onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld in een soort van lekentaal noemen we dat dan, zodat het begrijpelijk is voor iedereen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dan is het gelijk een mooie oefening, ook voor ons als onderzoekers, om te kijken of wij onze resultaten op zo'n manier kunnen vertellen, dat het voor iedereen, inclusief de patiënten zelf, dus ook heel duidelijk kan zijn.
Ja, ja, en dat zou voor ons ook wel mooi zijn, want soms doe je mee aan een onderzoek en dan hoor je erna zelf niks meer over. En dan denk je, wat voor zin had het nou dat ik hier aan meedeed, zeg maar. Dus dat zou ook wel heel mooi zijn als dat dan ook weer inderdaad teruggegeven wordt. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar van wat dat gaat worden eigenlijk. Ja.
Ik ook.
Ja, het is een proces.
Ja, absoluut. is altijd even puzzelen, kijken wat eruit komt.
Ja, precies. Is er verder nog iets wat je op dit moment zou willen delen?
Nee, ik denk dat we het eigenlijk allemaal wel hebben besproken nu.
Ja, nee, ja, super. Nee, ja, mooi dat je dit onderzoek bent gestart. En ja, mensen kunnen het dus nog invullen. We gaan in ieder geval op onze Instagram bio dan de vragenlijst. Kunnen we daar even delen. En in de YouTube, als je daar luistert naar onze podcast, dan kan je hem onder de omschrijving vinden. Dus kijk daar even naar als je eraan mee wil doen. Dat is helemaal aan jou. Het hoeft ook niet als je gewoon de podcast interessant vond en je bent benieuwd naar de resultaten volgend jaar. Dan blijf ons zeker volgen. En ja, dan bedankt Tomee voor het delen hiervan.
Ja, heel erg leuk dat ik hier mocht zijn.
Ja. Julia, jij?
Volgend jaar, hopelijk met de resultaten. Ik ben heel erg benieuwd.
Absoluut, tot volgend jaar.
Oké, nou, dank jullie wel ook allemaal voor het luisteren.